Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 122, de versen 1 en 3. Psalm 122, eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, ziet wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122.
Oh.
We willen nu luisteren naar het lezen van het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons vanuit het tweede brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk. We noemen nu 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. Want deze zijn het die de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van gene geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië en Iconium en in Lystre. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen, op deze tweede Pinksterdag in dit uur waarin een aantal jongeren uit de gemeente belijdenis des geloofs hoopt af te leggen, willen wij stilstaan bij een tweetal versen uit dit hoofdstuk, namelijk de versen 14 en 15. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor vanmorgen. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige, eeuwige en genadige Heere, dat mogen wij elkaar aanzeggen en elkaar toe oproepen. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Het is bijzonder een boodschap voor de jonge mensen die vanmorgen hun jawoord hopen te geven. Zou u dan zelf, Heere, en de geest die op de Pinksterdag werd uitgestort willen geven, opdat zij door de kracht van uw geest in de weg van het woord mogen blijven. En opdat zij dat mogen leren, het geloof in Christus Jezus. Wijsheid tot zaligheid. Dat hebben zij nodig, dat hebben wij allen nodig. En daar vragen wij om in alle eerbied van morgen, smekend of u zelf in ons midden wilt zijn wanneer uw woord geopend wordt. Heren, De meesten van ons, zoals wij hier zijn, hebben dat woord gehoord, zijn ermee vertrouwd van kindsbeen af. We zijn vanaf onze jongste jaren, zolang we ons heugen en herinneren kunnen, vertrouwd gemaakt met de Heilige Schrift. Wat een zegen, Heren, dat U ons mensen vanaf onze jongste jaren af het woord van Uw genade toevertrouwt. Wil U dan zelf ook ons er vanmorgen bij stilzetten dat dat een groot wonder is, maar ook een grote verantwoordelijkheid inhoudt. Want we worden voor de vraag gesteld wat wij met dat woord dat ons toevertrouwd werd gedaan hebben. En dan weet u hoe dat is in ons leven. Of wij slordig met uw woord geleefd hebben, misschien onwetend of zelfs onverschillig. Heren, als het zo is, geef dat we dan in stilte zo in onze bank mogen zitten, beschaamd, maar ook met de belijdenis in het hart dat wij gezondigd hebben en met het gebed op onze lippen of u ons, ondanks wat wij met uw woord gedaan hebben, toch die wijsheid tot zaligheid, dat geloof in de Heere Jezus Christus wilt leren. En als wij iets leerden kennen van dat genadewerk, o Heere, geef ons trouw om in de weg van het woord te blijven en niet af te dwalen van de zuiverheid van uw getuigenis, maar te wandelen in uw wegen. Schenk ons de kracht van uw genade om toe te nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus, de kennis van u en de kennis van onszelf. Wil u ook zijn met ons wanneer we altijd uiterlijk bij uw woord leefden? En dat is goed. Maar u weet, Heren, dat dat niet genoeg is. Dat het woord van u in ons leven een kracht moet zijn tot zaligheid. Doorwerken, inwerken in ons hart. Heren, breek door het woord waarmee we zo vertrouwd zijn. Breek door dat woord tot in het binnenste van ons hart door, opdat we verbroken van hart gaan zoeken naar u en naar uw sterkte. Wil u deze dienst zo zegenen en de geestelijke strekking van het woord van vanmorgen toepassen aan ons hart, het bij ons leven leggen, opdat wij onszelf beproeven, maar ook door uw woord onderwezen worden en opdat het woord voor ons gezegend mag worden. Wil u bijzonder met deze jonge mensen zijn die deze morgen hun ja-woord willen geven in het midden van de gemeente aan u en aan uw dienst. Heere, wil u hen alles geven wat zij nodig hebben. Laat het zo mogen zijn dat ze hun ja-woord, hun belijdenis biddend mogen afleggen. Bidden tot u die in de hemelen zit. Biddend om de hulp van uw geest. Laat het in hun hart mogen leven. Schraag op dat spoor van uw woord mijn wankelende schreden. Wil u me genade geven om in de weg van het woord te blijven en om dat te leren, dat geloof, die wijsheid tot zaligheid. Heren, wil u geven dat zij bijzonder gezegend mogen worden, niet alleen in dit uur, maar ook voor de toekomst. Laat er ook onder ons, en bijzonder onder hen die u kennen mogen, veel gebed mogen zijn voor de jonge leden, ja, voor alle jongeren van de gemeente. En wil u geven, Heren, dat het gebed tot u mag opklimmen, dat zij u en Christus, de Zoon van uw liefde, mogen kennen. Want dat is nodig voor ons allen, maar ook voor hen in het bijzonder. Denk aan heel hun familie. Voor hen is het ook een bijzonder uur. Voor de ouders, broers, zusters, verdere familie en vrienden. Heere, geef dat het toch ook iets mag zijn van ootmoed en van verwondering, dat er opnieuw dit jaar jonge mensen zijn die belijdenis willen afleggen niet alleen in de familiekring, maar ook in het midden van ons als gemeente. Want juist in een tijd van de onze, waarin zoveel afdwaling is, is het een zegen van u dat u het ook in de harten van deze jongeren geeft, belijdenis te willen afleggen. Heren, laten in de harten van ouders, grootouders, familieleden, ja, in de harten van ons als gemeente dankbaarheid mogen zijn. En wil u zelf, heren, het bevestigen met uw goddelijke geest en genade. En wanneer er in sommige families ook zorgen zijn, we hoorden daarvan, willen we hen voor wie zorgen zijn en bij wie vragen zijn, bijzonder aan u opdragen en van u smeken of u uitkomst en kracht en bovenal genade wilt geven, ook in dagen van ziekte en van moeite. We bidden u ook, heren, voor ouders, grootouders misschien, die vanmorgen in de kerk zijn en die verdriet in hun hart hebben. Bijzonder verdriet wanneer ze naar deze jongeren kijken en weten dat er in hun familie of van hun kinderen zijn die niet alleen geen belijdenis deden, maar die ook de waarheid van uw woord vaarwel hebben gezegd. Ze zijn er ook onder ons, die afgedwaald zijn, die misschien openlijk uw woord hebben de rug toegekeerd. Wel de weg geweten, de schriften geweten van hun kinderjaren af, maar niet gebleven bij het woord van u. Heren, wil u in dat verdriet, vaak een verborgen kruis, uw kracht en uw hulp schenken. Maar we bidden ook voor hen die afdwaalden. Zou u ze terug willen brengen? Zou u het woord wat ze van hun kindse jaren af weten, zo met de kracht van uw Heilige Geest op hun hart willen binden? U kunt het doen, heren, op de meest onmogelijke wijze. Dat zij terugkeren tot u en weer onder het woord zich begeven en naar uw woord gaan luisteren. Ja, dat hun hart gebroken mag worden en zij gaan zoeken naar u en naar uw genade en naar uw ontfermingen. Heren, werk en doe dat onder ons, in ons vaderland, in onze gezinnen, in onze families. En wil u, heren, ook in ons land en onder ons volk nog een terugkeer geven tot u. Een geestelijk ontwaken, een geestelijke opwekking, opdat wij vluchten mogen tot u, de bron van alle goed. En opdat wij leren mogen die wijsheid en die kennis van het geloof. Heren, we smeken van u. Wil daartoe vanmorgen ook uw woord gebruiken. Het zal een woord zijn wat bijzonder van toepassing is op deze belijdenisdienst. Maar een woord waarin toch een boodschap ligt opgesloten, niet alleen voor de jonge mensen die hun belijdenis hopen af te leggen, maar ook voor ons allen. Heren, zegen uw woord dan. Laat het ontdekkend mogen zijn, opdat wij herinnerd mogen worden aan onze zonden en aan onze afdwalingen. Laat het onderwijzend mogen zijn, opdat de weg ons helder en duidelijk gewezen wordt. Laat het vertroostend mogen zijn, als we horen mogen dat deze Heere Jezus Christus zichzelf openbaart in de schriften die wij van jongs af hebben geleerd. En laat het ook moed mogen geven, dat het de Heilige Geest is die op de Pinksterdag is uitgestort, die nu Christus vanuit het woord wil gaan uitstallen en zijn schatten en gaven wil uitdelen aan arme zondaren, opdat hun hart die wijsheid leert die tot de zaligheid leidt. Heren, wil zo in ons midden zijn. U weet wat we nodig hebben. Een beschamende, een bestraffende, een bemoedigende, een opbeurende zegen. U hebt zoveel zegeningen, schenk ze ons. En wil u het woord van vanmorgen zegenen, voor ons allen. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen zouden of waard zijn. Maar we bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 119 het derde, het 18e en het 53ste vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat is Psalm 86 het zesde vers. Geliefde gemeente. Met Pinksteren denken wij na over het werk van de Heilige Geest. Want de Geest is met Pinksteren uitgestort. Alleen als wij over het werk van de Heilige Geest nadenken, mogen we niet vergeten dat God in zijn woord altijd spreekt over de geest in nauw verband met het woord. De Heilige Geest die gekomen is onder het geluid van een geweldige wind, die zich geopenbaard heeft in de tongen van vuur, is vooral de Heilige Geest die zich binden wil aan de schriften. Dat mogen we niet vergeten. Want als wij de geest zouden losmaken van de schriften, dan komen we in allerlei soorten van dwalingen terecht. En vandaar dat er in de schrift en ook in de leer van de kerken van de reformatie altijd geweldig veel nadruk gelegd is op dit. Dat de geest zich gebonden heeft aan het woord en door het woord wil werken. En bij dat aspect van het werk van de Heilige Geest willen we vanmorgen vooral stilstaan. Ook in deze dienst van belijdenis. Want het gaat er toch om dat wij en onze kinderen, dat ook deze jonge leden van de kerk in het bijzonder, bij het woord blijven. En door de Heilige Geest de geestelijke schatten die in het woord liggen, leren verstaan. En vandaar dat we in het licht van deze tekst willen nadenken over de aansporing om te blijven in de weg van het woord. Daarbij letten we op drie dingen. Allereerst op de achtergrond van deze aansporing. Dat is dat Timotheus het woord geleerd heeft van zijn moeder en van zijn grootmoeder en van Paulus van kindse jaren af. Vervolgens de inhoud van die aansporing: blijf bij hetgeen ge geleerd hebt. En tenslotte de bedoeling van die aansporing. De schriften kunnen u wijs maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus de aansporing om te blijven in de weg van het woord. De achtergrond van die aansporing, de inhoud van die aansporing en de bedoeling van die aansporing. We zullen er eerst op moeten letten, gemeente, dat deze aansporing geadresseerd is aan Timotheus. En de meesten van ons zullen weten wie Timotheus was. Timotheus was een nog betrekkelijk jonge man. We weten dat hij afkomstig was uit het plaatsje Lystra. Het wordt ook genoemd in dit hoofdstuk. Dat lag in het zuiden van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Een plaatsje dat Paulus een aantal keren op zijn zendingsreizen heeft bezocht. En daar woonde Timotheus, daar was hij opgegroeid. Hij was de zoon van een heidense vader en een Joodse moeder. De naam van zijn vader is ons onbekend, maar zijn moeder, Joodse van afkomst, haar naam weten we. Ze heette Eunice. En ook de naam van zijn grootmoeder is ons uit de geschriften van het Nieuwe Testament niet onbekend, Lois. En deze beide, grootmoeder Lois en moeder Eunice, hebben de jonge Timotheus van kindsbeen af onderwezen in de schriften. Daar zullen we onder moeten verstaan dat ze Timotheus hebben opgevoed bij het woord van het Oude Testament. Want ook al was Eunice dan getrouwd met een heidense man, blijkbaar gaf deze man de ruimte aan zijn vrouw en ook aan zijn schoonmoeder dat ze de kinderen opvoedde in de leer van het Oude Testament, in de geschriften van Mozes en van de profeten. En zo was Timotheus van kindsbeen af vertrouwd met de woorden van God. Bovendien was daar, toen Timotheus nog betrekkelijk jong was, we krijgen de indruk dat hij zo'n 16, 17, 18 jaar was, een prediker gekomen in de stad waar hij woonde in Lystra. En grootmoeder Lois en moeder Eunice waren diep onder de indruk geraakt van deze prediker van Paulus. En het zaad van het woord wat Paulus gepredikt had, had ook wortel geschoten in het hart van de jonge Timotheus. Zodat wanneer Paulus voor de tweede maal Lystra bezoekt, we lezen het in Handelingen 16, onder degenen die de Heere vrezen in Lystra ook Timotheus is. Het woord heeft wortel geschoten, is gezegend door de Heere. En Lois, Eunice, Timotheus, ze behoren tot die kleine christelijke gemeente die onder de prediking van Paulus daar in Lystra ontstaan is. En Timotheus wordt een metgezel van Paulus, een medeprediker van het evangelie. Hij trekt met hem mee op zijn reizen. Hij bezorgt zijn brieven. En als Paulus aan het einde van zijn leven gekomen is, dan schrijft hij deze beide brieven die in de Bijbel staan, de brieven aan Timotheus, aan hem die hij zijn geestelijke zoon noemt. En zegt tegen Timotheus, blijf in hetgeen ge geleerd hebt. Hetgeen ge geleerd hebt uit het Oude Testament. Bij uw moeder Eunice en Lois, uw grootmoeder. En ook bij hetgeen ge van mij geleerd hebt. Want de woorden Gods zijn u toebetrouwd. En daar mag ge niet van afwijken. Kijk, dat is zo de achtergrond van de woorden van onze tekst. Timotheus wordt aangespoord om te blijven bij het woord wat hij geleerd heeft van moeder en grootmoeder en van Paulus. Hij wordt aangespoord om te blijven bij het woord dat hij van kindsbeen af geleerd heeft. En dan kunnen we de woorden van onze tekst ook zo lezen, dat hem van kindsbeen af is toebetrouwd. In onze vertaling staat, waarvan uw verzekering gedaan is. Dat kan de betekenis inderdaad ook zijn van die woorden. Maar het is ook mogelijk om ze zo te vertalen, de woorden die u zijn toebetrouwd. Van kindsbeen af heeft God er dus voor gezorgd, dat door middel van ouders en door middel van de prediking van Paulus het woord van God aan deze jonge Timotheus is toevertrouwd, in handen gegeven. En zo is het met de meeste van ons zoals we hier in de kerk zijn. Zo is het ook met jullie, jonge mensen. Van kindsbeen af zijn de woorden van God jullie toevertrouwd. Jullie hebben ze geleerd van vader en moeder. Misschien al heel jong de psalmen gezongen die je voor de zondagsschool moest leren. Teksten geleerd. Je hebt ze geleerd van de dominee. Van de predikanten die hier gediend hebben. Of in welke gemeente je ook bent groot geworden. Op allerlei wijze in het gezin en in de kerk. In de zondagsschool en op de catechisatie. Heeft God jullie zijn woord toebetrouwd. En dat is iets waarover wij ons niet genoeg kunnen verwonderen. God vertrouwt aan mensen, aan vaders, aan moeders, maar ook aan kinderen van de jongste leeftijd af de grootste schat toe die hij aan deze wereld heeft gegeven. Zijn heilig woord. Daar moet u eens bij bedenken wat wij mensen doen met schatten. Ik weet niet of u kinderen hebt, kleine kinderen hebt. U zult aan uw kleine kinderen, aan die peutertjes van zo'n jaar of 3, 4, 5, uw sieraden niet toevertrouwen. Want ze zullen ze vernielen. Ze kennen de waarde er niet van. Ze gaan ermee spelen. En het verdwijnt. Nee, zo dwaas zijn we niet dat we onze schatten aan kleine kinderen toevertrouwen. Maar de Heere doet het wel. Die vertrouwt zijn grootste schat, het heilig woord van God toe aan mensen die de waarde van die schat niet verstaan. Aan kinderen die blind zijn voor de betekenis van die schat. Want dat zijn we van nature. De Heere schenkt ze van jonge jaren af zijn woord. Hij vertrouwt het ze toe. Wat een ontzaglijke zegen. Want die woorden van God, die schat die de Heere ons toevertrouwt, dat zijn de woorden van zaligheid. Dat zijn de woorden waaruit kinderen, jonge mensen en ouderen de weg van het heil kunnen leren. Ja, dan komt de vraag natuurlijk wel boven. Wat hebben wij met die schat die God ons toevertrouwde, met die grote zegen die de Heere ons schonk in zijn woord gedaan? Dat vraag ik aan de kinderen in de kerk en de jonge mensen. Dat vraag ik aan u allen en de vraag ligt er ook voor mezelf. Ja, wat is het vaak zo dat wij het woord van God klein achten? Of vanzelfsprekend vinden dat wij bij de woorden van God leven? Vanzelfsprekend achten dat wij een Bijbel gekregen hebben toen we de zondagsschool verlieten en iedere dag in die Bijbel kunnen lezen? Wat kunnen we soms vanzelfsprekend de Bijbel dichtlaten en onze eigen weg gaan en langs het woord heen leven? O, juist in deze woorden dringt de apostel Paulus, dringt de Heere zelf door zijn woorden bij ons op aan. Beseffen toch, jonge mensen, ouderen, wat een schat God ons van kindsbeen af heeft toevertrouwd. En hoe de Heere daarin tot ons spreekt en daarin de woorden der zaligheid aan ons voorlegt. Acht dat toch nooit vanzelfsprekend. Leef niet langs het woord heen, maar zoek in de schriften. Blijf bij het woord. Ja, die boodschap is eigenlijk toch de spits van de tekst. Daar legt de apostel de volle nadruk op. Blijf bij die schriften, die u van kindsbeen af zijn toevertrouwd. Die u van Lois uw grootmoeder en van Eunice uw moeder en ook van mij geleerd hebt. En die u ontvangen hebt, verzekering daarvan gedaan zijnde. Dat wil zeggen, ze zijn u op het hart gedrukt en er is iets van uitgegaan dat dat woord waar is, zeker is. Vast is. Ja, Paulus zegt dat, blijf bij het woord, in een heel bijzonder verband. Want als hij gezegd heeft dat Timotheus die schriften nu van kindsbeen af geweten heeft en dat hij daarbij moet blijven, dan staat dat tegen de achtergrond van de afval die er zijn zal in de laatste dagen. U kent die donkere, wonderlijke woorden van het begin van het hoofdstuk, waarin het gaat over de laatste dagen, waarin er veel ontzaglijke dingen zullen gebeuren en de mensen zichzelf zullen zoeken. Het ik van de mens in het middelpunt zal staan en de mens het woord zal verwerpen. Het is alsof we een beschrijving lezen van de westerse samenleving in onze tijd. Want dat is het wat Paulus zegt, er zal afval zijn. En in het licht van die afval zegt Paulus aan Timotheus, maar gij, wanneer mensen het woord verlaten en mijn woord ongelezen laten en eigen wezen kiezen, zondige wegen kiezen, maar gij blijf bij hetgeen ge geleerd hebt. En als we die waarschuwing, die vermaning op ons in laten werken, dan is die toch wel heel in het bijzonder van betekenis vandaag. Voor u, zoals u hier in de kerk bent, voor de jonge mensen die straks belijdenis hopen te doen. Met alle liefde en alle ernst zegt Paulus het tot ons, blijf bij dat woord. Te midden van alle afval die je rondom je ziet. Te midden van alle vragen en afdwalingen die er ook in ons eigen hart leven. Want daar zijn we niet immuun voor. Te midden van alle stemmen van buiten en van binnen, blijf gij bij het woord. Ja, daarin ligt een bewogen oproep om niet meegezogen te worden met de geest van de tijd. Om niet meegezogen te worden met de geest van de afval. Ach, die geest van de afval, ze verslaat zijn duizenden. dat heeft die geest van de afval altijd al gedaan. Maar misschien vandaag meer dan vroeger. En dan denk ik, om dat beeld van de afval nog wat aan te scherpen en duidelijk te maken, aan de man die in de kerkgeschiedenis geschilderd wordt als het teken van de afval. Hij heeft ook de bijnaam de afvallige gekregen. Een Romeinse keizer, Julianus. Een van de nakomelingen uit de familie althans van Constantijn de Grote. U weet, de eerste christenkeizer. En Julianus de afvallige, zoals hij later genoemd werd, was als jonge man opgevoed in de schriften. Hij had in zijn familie mensen die de Heere vreesden. En die hem voorgehouden hebben de weg der zaligheid die in Christus Jezus is. En het leek erop alsof dat onderwijs wel wat uitwerkte in zijn leven. Hij was belangstellend. Hij onderzocht de schriften. En toen plotseling in het jaar 360, heel onverwacht, werd hij geroepen om keizer te worden. Dat lag niet in de verwachting, want hij was niet de eerst aangewezen in de lijn van de troonopvolging. Maar er stierven vele troonpretendenten. En toen was het Julianus die keizer zou worden over dat machtige Romeinse Rijk. En de legende vertelt dat toen Julianus de troon beklom, dat hij toen om de Bijbel vroeg. En hij opende de Bijbel en met een uitdagende blik keek hij zijn hofhouding rond. En hij zei het in het Grieks, wat de taal van de geleerden en van het hof was in die dagen. An egno kai kat egno. Ik heb gelezen en ik heb verworpen. En hij smeet de Bijbel in die hofzaal. Daar ging de religie van Julianus. De Bijbel verworpen. En hij heeft alles geprobeerd om het christendom te onderdrukken. Om het heidendom weer in te voeren. Met grote ijver en verbittering. Het heeft niet lang geduurd. Want Julianus wilde machtig worden. En hij bond de strijd aan met de onrustige Perzische volken aan de oostgrens van zijn rijk 3 jaar later. En hij trok op om een veldheer te worden als Alexander de Grote of als Caesar of, ja, noemt u die andere beroemde namen maar. En in die veldslag, hij was nog maar 32 jaar, werd hij getroffen door een lans. Hij werd haastig uit het strijdgewoel gedragen naar zijn tent. Maar hij wilde onder de open hemel blijven. Hij wilde onder de open hemel sterven. En zijn laatste woorden waren, terwijl de adem uit hem wegging: en toch hebt gij overwonnen. Gij Galileër, daar hebt u een afvallige, aangrijpend niet. Een man die van kindsbeen af de schriften geweten heeft en die verworpen heeft en in zijn doodsuur moet erkennen: en toch hebt gij overwonnen. Juist in het licht van die aangrijpende geschiedenis gaan we de ernst voelen van de woorden van Paulus. Ga deze weg niet. Jonge mensen in de kerk die nog geen belijdenis gedaan hebben, of misschien wel mensen die belijdenis deden. Ga die weg niet, want het is een heilloos spoor. Ge zult het uiteindelijk toch van deze Galileër moeten verliezen. Maar blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Blijf bij het woord. Blijf bij het woord wat u door moeder en vader, wat u in de kerk en op de catechisatie is toebetrouwd. Hoe moet dat dan? Blijven bij het woord? Is dat een zaak van ons beslissen? Jazeker, Paulus bedoelt daar ook wel iets van, dat hij zegt, o, bedenk het toch en zoek het toch. Maar Paulus weet veel te goed wanneer wij proberen in eigen kracht bij het woord van God te blijven en het woord van God te handhaven, dat wij mensen een hart hebben wat zo verkeerd is en zo zondig is. Dat eigen kracht niet bij machten is om bij het woord te blijven. En vandaar dat het vooral dit is. Het gebed. Heere, bewaar u me bij het woord. Want vergeet één ding niet. Al die geboden van de Bijbel. Al die eisen en die vermaningen moeten leiden tot gebogen knieën. Tot het gebed. Blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Dat moet ons brengen op gebogen knieën. Heere, bewaar u me bij het woord. Of zoals we het zongen uit Psalm 119. Schraag op het spoor van het woord, in de weg van het woord, mijn wankelende schreden. Ja, zegt iemand, blijf bij het woord. En daar mogen we om vragen of de Heere ons bij zijn woord bewaren wil. Maar waarom zouden we bij het woord blijven? Wat zijn de redenen waarom we bij het woord van God zouden blijven en daar niet van zouden afwijken? Wel, Paulus noemt een dubbele reden. Hij zegt, blijf bij het woord, wetende van wie gij het geleerd hebt en dat ge van kindsbeen af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. Twee redenen. Allereerst bedenk van wie u het geleerd hebt. En ten tweede bedenk dat die schriften u wijs kunnen maken tot zaligheid. U zult zeggen, de tweede reden is de belangrijkste, inderdaad. Maar de eerste mogen we toch vanmorgen niet vergeten. Blijf bij het woord, wetende van wie ge het geleerd hebt. Nou, bedoelt Paulus daar dan mee zichzelf op de voorgrond te stellen? Timotheus, je hebt het van mij geleerd en je beledigt mij als je niet bij het woord blijft. Ach, zo kan het wel eens klinken. Dat mensen, ook predikanten, ook ouders, zo bezig zijn dat het lijkt alsof het hun zaak is. Maar u weet wel, zo heeft Paulus het nooit bedoeld. En zo mag het ook niet zijn. Paulus bedoelt dit. Timotheus, je vader, daar weten we het niet van. Maar je moeder en je grootmoeder, dat weten we zeker. Die hebben je het woord van God toebetrouwd en die hebben daar ook in alle eenvoud bij geleefd. Heb je het niet gezien wat voor een plaats dat woord bij moeder en grootmoeder innam? Je hebt het van mij geleerd. Heb je niet ontdekt bij al mijn gebreken en mijn zonden die ik, Paulus, ook heb, wat een kracht het woord in mijn leven gedaan heeft? O, ik gun het je zo van harte. En ik zou het allerergste vinden wanneer je in de toekomst het woord zou verlaten. Kijk, wat Paulus bedoelt is, je hebt de voorbeelden voor ogen. In je ouders, althans je moeder en je grootmoeder. En in mij, wat het woord betekende. En het zou het grootste verdriet zijn in mijn hart en in het hart van Lois en Eunice, als je dat woord van God zou verlaten. Dat mogen we toch ook wel eens zeggen. Jonge mensen, kinderen, als je het woord zou verlaten, dat zou vader en moeder, dat zou de dominee, de ouderling, dat zou in de gemeente groot verdriet veroorzaken. en heb je het nooit eens gezien in de levens van mensen in je omgeving. Misschien in het leven van je grootvader of van je grootmoeder. Misschien in het leven van een kind van God uit de vriendenkring waar je respect voor hebt. Misschien in het leven van een van je ouders. Wat het woord van God vermag. Blijf bij dat woord. Want je zou de kerk van de Heere, je zou je vader en je moeder verdriet doen. Je zou je eigen ziel schade doen. Maar daarbij komt nog dat andere. Niet alleen zegt Paulus, blijf bij het woord, wetende van wie je het geleerd hebt, maar ook je hebt de schriften geleerd. En die kunnen u wijs maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Dat is de belangrijkste reden. De schriften, zegt Paulus, dat is het middel waardoor de Heere wil werken, waardoor de Heere wijsheid tot zaligheid wil geven, door het geloof dat in Christus Jezus is. We zouden het zo kunnen zeggen. Paulus zegt, als je van het woord zou afwijken, zou je je moeder en je grootmoeder verdriet doen. Maar zou er meer nog verdriet zijn in het hart van God die de schriften gegeven heeft tot zaligheid. En vergeet dat ook niet. Het woord verlaten betekent ook God verdriet doen. God vertoornen, God bedroeven. Want hij heeft die schriften gegeven. Ja, waartoe? Opdat je daarbij mag blijven. Nee, en dat is niet alleen maar bedoeld als bij de Bijbel blijven leven in een wat oppervlakkige, goedkope manier. Maar dat is bedoeld in diep geestelijke zin. Dat je daarbij mag blijven. Opdat je door de genade van God, vanuit die schriften wijsheid tot zaligheid ontvangen mag, door het geloof in Christus Jezus. Laten we dat vanmorgen maar heel eerlijk en heel duidelijk zeggen. Het is een grote zegen, gemeente, als wij met onze kinderen bij het woord mogen leven. Ik wil er geen kwaad woord over zeggen, u begrijpt dat, hoop ik. Maar dat mag geen doel in zichzelf zijn. Alleen maar rechtzinnig leven. Alleen maar nauwgezet leven. Op zichzelf goed. Maar God heeft met zijn heilig woord meer voor. Een diepere bedoeling. Het is Gods uiteindelijke doel om door dat woord en door zijn geest mensen de wijsheid tot zaligheid te leren. Door het geloof in Christus Jezus. En vandaar zeg ik het tot de belijdeniscatechizanten, maar ook tot ieder vanmorgen in de kerk, of hij nu jong of oud is, die het woord hoort, blijf bij het woord. Maar laat dat niet alleen maar zijn en blijven bij het woord in een wat uiterlijke, in een wat oppervlakkige zin. Heb geen rust voordat je die wijsheid geleerd hebt, die tot de zaligheid is. Heb geen rust voordat je dat geloof mag kennen wat in Christus Jezus is. Want daartoe heeft God zijn woord gegeven. En daartoe heeft hij ons van onze kindse jaren af het woord toebetrouwd. Kijk, en zo spitst de tekst zich toe. En de boodschap van de tekst wordt op deze wijze aan ons hart gelegd, heel persoonlijk. Waar brengt het woord ons? heeft het ons al wijs gemaakt. Wijs gemaakt tot zaligheid. Prachtige uitdrukking. Want dat betekent dit, dat de Heer het woord gegeven heeft om ons wijs te maken, dat wil zeggen om onze ogen te openen, dat wil zeggen om ons geestelijk inzicht te geven, dat wil zeggen om ons kennis te geven van de zaligheid. Kijk, en daartoe is het woord gegeven, daartoe wordt het woord gepreekt, daartoe wordt er zoveel werk aan onze harten en aan onze zielen ten koste gelegd om mensen te brengen tot de kennis van de zaligheid. Ja, zegt u, maar toch iedereen wordt niet zalig. Nee, dat is waar. Door eigen onbekeerlijkheid en eigen ongeloof blijven harten van mensen gesloten onder het woord. Dat is inderdaad waar. Maar Gods bedoeling toen hij het woord gaf aan de kerk. Gods bedoeling als hij het woord laat preken. Gods bedoeling toen jij die oude psalmen leerde op de zondagsschool en de verhalen hoorde. Gods bedoeling in de verkondiging van het woord is dat mensen zouden komen tot zaligheid. Daarom zegt onze belijdenis ook dat de verkondiging van het woord altijd geschieden moet met bevel van bekering en geloof. En dat God dat welmenend, ernstig meent, zouden wij zeggen. God bedoelt de zaligheid van zondaren, die geestelijke wijsheid. Is daar al eens iets van open gegaan in ons leven? Ontdekt hoe arm we zijn zonder God. Ontdekt hoe zondig we zijn buiten God. Ontdekt hoe vast we zitten in de banden van de zonde. Ontdekt hoe we de zaligheid die in Christus Jezus is nodig hebben. Ontdekt hoe wij het geloof nodig hebben, de gave van God. Ja, dat zijn vragen die we allemaal maar mee naar huis moeten nemen. Want Paulus' indringende vermaning brandt toch eigenlijk als het goed is op onze ziel. Blijf in het woord. Wat heeft het woord in uw leven, in mijn leven gedaan? Ja, zegt iemand, maar dan is het toch maar moeilijk. Want als de Heere zo oproept tot wijsheid, die tot de zaligheid is, tot geloof en tot bekering, en als u zegt, je mag geen rust vinden in je leven, voordat je daar persoonlijk kennis aan hebt, hoe kom je aan die kennis? Wel, laat ik daar twee dingen nog over zeggen. Vanuit het woord van onze tekst. In de eerste plaats, heel eenvoudig, blijf bij het woord. Maar dan bij het hele woord. U moet maar niet vergeten dat op de woorden van onze tekst van vanmorgen volgt die heel bekende zin. Al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering. Welk woord hebben we nodig? Niet een Bijbel waar bladzijden uitgescheurd zijn. Dat is altijd een groot gevaar. Een geweldig gevaar, zeker in onze tijd waarin zoveel kritiek op de schriften is. Dat we een Bijbel gaan krijgen waar bladzijden uitgescheurd zijn, waar stukken van tussen haakjes worden gezet. Of ook dat we in onze gedachten bepaalde stukken maar overslaan en dichtlaten. Nee, een halve Bijbel is Gods instrument niet om tot wijsheid in de zaligheid te brengen. Met een halve Bijbel worden we gemakkelijk verleid en op een dwaalspoor gebracht. Blijf gij in de schriften, in heel die schrift, in al de schriften. En dan is die schrift een schrift die niet alleen nuttig is tot vertroosting, maar ook tot wederlegging. Niet alleen nuttig is tot opbouwing, maar ook tot vermaning. Het volle woord van God, wet en evangelie, blijft bij het woord. Ook wanneer het woord ons vermaant, ons aanklaagt, ons beschuldigt. Blijf bij het woord. Want alleen de hele Bijbel, van kaft tot kaft, de hele wet en het onverkorte evangelie, die kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Dat is het eerste. Blijf bij het hele woord. En het tweede is, vanuit dat hele woord. Ja, u hoort het goed. Vanuit dat hele woord, vanuit het gewaad van zijn woord, zeggen we wel eens, wil de Heere nu zichzelf openbaren als een God van zaligheid, als een God van heil in de Heere Jezus Christus. En dat wil hij bijzonder doen door de Heilige Geest die hij met Pinksteren gegeven heeft. Want laten we het heel eerlijk zeggen. Als mensen met het woord in aanraking komen en gaan zien dat bekering nodig is, dat er een wonder moet gebeuren, gaan zien dat ze zondaren zijn en van hun zonde verlost moeten worden, en gaan vragen: hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, dan ontdek je dat je van jezelf uit de weg nooit kunt vinden. Dat je zelfs bij het lezen van de Bijbel zo voelt dat je ogen gesloten zijn en dat de Bijbel ook gesloten blijft. En je kan die woorden zelf niet begrijpen en doorgronden. Het blijft alles duisternis wanneer het van ons zou afhangen. Maar nu komt de God van de zaligheid in Christus door de Heilige Geest vanuit zijn woord op ons toe. En nu wil hij door zijn woord en door zijn geest zichzelf openbaren. En als de Heere dat doet, en daar wil hij om gebeden zijn, als de Heere dat doet, dan ga je de schriften verstaan. Dan word je wijs. Dan word je wijs tot zaligheid. Dan ga je ontdekken dat je de zaligheid mist. Dat je er geen recht op hebt. Maar dan ga je ook verstaan dat de zaligheid nu door God geschonken wordt in Christus Jezus. Dat hij de weg is, de waarheid en het leven. Dan ga je ontdekken door het licht van de Heilige Geest dat de naam van de Heere Jezus, Jezus luidt. Zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan ga je ontdekken dat die naam die heilig is en groot en goed er borg voor staat. Dat hij nu het verlorene, het schuldige, hoe lang, hoe zwaar u ook gezondigd hebt, wil zoeken. Dan ga je die naam Jezus spellen. Dan word je wijs tot de zaligheid. Wijs tot de zaligmaker. En dan schenkt die zaligmaker ook het geloof. Het is zijn gave. Het geloof in Christus Jezus. Kijk, dat hebben we nodig. Voor het eerst. En ook telkens opnieuw. dat de schriften opengaan en toegepast worden door de Heilige Geest. En dat Christus in het woord komt, zichzelf aanbiedt, zichzelf verklaart, zijn werken duidelijk maakt en laat zien wat er nu bij hem te vinden is voor een verloren mensenkind. Hebben we zo de zaligheid ontdekt in Christus, in het woord. Al is het misschien nog zo van verre, door nevels, vragen en strijd heen, gezien wie hij wil zijn voor een verloren zondaar. O gemeente, er is in deze Heere Jezus Christus zoveel te vinden. De zaligheid is in hem te vinden. De wijsheid is in hem te vinden. Het geloof is in hem te vinden. Alles is in hem te vinden. En al wat u ontbreekt, schenkt hij. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat mogen we vanuit het woord vanmorgen elkaar meegeven. Dat mogen we bijzonder onze jonge mensen aanprijzen. Bij hem is de zaligheid. Blijf dan bij de schriften die jullie van kindsbeen af geleerd zijn. Blijf erbij biddend. Biddend, want deze schriften kunnen mensen, ook jullie, wijs maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Amen. Gemeente, deze morgen zijn we samengekomen in een dienst die een bijzonder karakter heeft. Zoals u weet zijn in ons midden 7 jonge mensen die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs te willen afleggen. Daarom willen we hen verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Ten eerste verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, hetwelk God genadig verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Wat is daarop uw antwoord, Letty Abramjan, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Kobi van Driel, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Anneke Hendriksen, zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Martin Hobbel, welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Astrid de Bakker, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Siska Peeman, en nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Peter Wessels, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Geliefde kategezanten, ik moet nu eigenlijk zeggen, belijdende leden, want dat zijn jullie sinds enkele ogenblikken. Maar jullie begrijpen wel waarom ik jullie zo aanspreek. Het is gebruikelijk dat ik ook nog een paar woorden zeg, en dat zeg ik ook ten dele namens de kerkenraad, maar ook helemaal namens mijzelf. Het is zo dat jullie deze afgelopen winter de belijdeniscategorisatie hebben gevolgd. We hebben vele uren samen doorgebracht. We hebben over heel veel dingen samen gesproken. Het is mijn hartelijke wens en bede dat de Heere dat vaak eenvoudige onderwijs wil zegenen voor jullie persoonlijk. En daar wil ik dit aan toevoegen, dat die teksten die ik jullie heb meegegeven, heel persoonlijk, ook in dat licht gezien mogen worden. God geven dat die woorden die aan jullie ja-woord verbonden werden, bevestigd mogen worden in jullie leven. Jullie zijn belijdende leden geworden. De periode van de catechisatie en van allerlei vormen van kerkelijk onderricht is voorbij. Blijf in hetgeen jullie geleerd hebben. Niet omdat jullie ouders of jullie dominee zo belangrijk was, maar omdat God het waard is. En omdat het woord het waard is. En daarbij is het onze hartelijke bede. En dat zeg ik niet alleen namens mezelf, maar toch ook namens de kerkenraad en ik denk namens de gemeente. Dat jullie in het woord die wijsheid mogen leren, die tot de zaligheid is. Dat geloof dat in Christus Jezus is. Dat jullie op Hem mogen zien en het van Hem mogen verwachten. Vergeet het niet. De wereld trekt en de dienst van de wereld lokt. Dat is niet voorbij als je belijdenis gedaan hebt. Dat blijft heel je leven, zelfs als je oud bent. Maar de dienst van de Heere en de dienst van het woord, die is het waard om gezocht te worden. Zoek het bij deze dingen. Blijf in hetgeen jullie geleerd hebben. En de God van alle genade bevestigen het in rijke mate in jullie aller leven. Ik wil ook iets zeggen tot de hele gemeente. Daarbij denk ik allereerst aan degene die onze jonge beleidende leden nastaan. De ouders, de verdere familie, de vrienden. Het is een zegen als deze jongeren, de kinderen van ons, onze kleinkinderen. Ik mag ook zeggen de kinderen van onze gemeente, want dat zijn ze ook. Belijdenis mogen doen. Dat is een zegen. Het bewijst dat de Heere ook in de lijn van de geslachten nog bij het woord bewaren wil en wil werken. En daarom mogen we als ouders, als gemeente, dankbaar zijn dat de Heer het geeft. Dat hier 7 jonge mensen staan. Tegelijkertijd is er voor ons, en dan denk ik niet alleen aan de ouders of grootouders of verdere familie en vrienden, maar aan de hele gemeente ook voor ons een ontzaglijke taak weggelegd. Het wordt wel eens gezegd bij een doopbediening, gemeente, dat we geroepen worden om voor de kinderen van de gemeente te bidden. Zult u het ook niet vergeten om te bidden voor de jonge mensen en voor de jonge beleidende leden. En dat vraag ik heel in het bijzonder aan hen die een nabij gebedsleven mogen kennen aan de troon van de genade. Draag deze jonge mensen. Draag ze in de gebeden. Draag ze op aan de Heere. En laat het vooral ons gebed mogen zijn of zij die wijsheid en dat geloof mogen kennen. En daarin geworteld en gegrond en gebouwd mogen worden. Dat de zegen van de Heere over hen en over ons allen zijn mag. Opdat het blijken mag. Dat midden in een tijd als de onze met zijn vele vragen en zijn vele afval en verlating van de dienst van de Heere. God, op het gebed. Aan ons en aan onze jonge mensen genade geeft. Dat geven de Heere in rijke mate. En laten we dat ook biddend aan hen allen toezingen met de woorden uit Psalm 134, het 3e vers. Dat 's Heeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Loof, loof dan allen, Heeren, Heer. We zingen dat staande, gemeente. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst, deze bijzondere dienst voor uw aangezicht. En er is reden om uw naam dank te zeggen dat wij ook op deze dienst uw woord mochten openen. En dat deze jonge mensen een ja-woord mochten geven aan u en aan uw dienst. Heren, wil u het zegenen. We hebben hen toegezongen, die zegenbeden, die wellicht bij de doop van hen allen ook gezongen is, dat 's Heeren zegen op u daal. En die zegen die toen door de gemeente van u afgebeden is, kunnen zij ook nu ze belijdenis gedaan hebben niet missen. En daarom smeken we van u, Heere, laat uw zegen op hen dalen, uw gunst uit Sion hen bestralen. En wil u hun levensweg leiden in de weg van het woord. Laat hen bij dat woord mogen blijven. En al wankelen hun schreden, en dat zullen ze, en al zijn er bij hun onmogelijkheden, en die zijn er, wil u hen zo zegenen dat zij die kennis van de zaligheid en van het geloof persoonlijk mogen ontvangen. Wees u en daarin tot een gids en tot een leidsman. Wees u hen daar in Christus nabij. En wil u vanuit die zegenende handen van de ten hemel gevaren hoge priester Jezus Christus, vanuit hem die zijn zegenende handen in zijn woord uitbreidt en tot mensenkinderen komen wil, en de schatten van zijn woord aan hen toebetrouwt, wil u vanuit die zegenende handen hen allen persoonlijk zegenen. Heere, verdiend is het niet, maar zou u het willen doen naar uw verbond, door uw woord, door uw geest. We zeggen uw naam dank, dat we ook in deze derde dienst op deze gedenkdagen bijeen mochten zijn. Zegen het woord van alle diensten, ook van vanmorgen. Neem het zondige en verkeerde wat ons aankleefde daaruit weg. En zie ons aan in uw genade. We vragen het in de vergeving van onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen. Amen. We zingen onze slotzanggemeente, dat is Psalm 103, het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, het negende vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het tweede vers: Gordo held uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. 1 en 2 van Psalm 45. Doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 111 het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar 's Heeren vrees zal altoos wezen, begin der wijsheid. Wie Gods hand die doet betrachten, heeft verstand, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing is deze avond uit het vierde hoofdstuk van het boek Handelingen, daarvan de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Handelingen 4, de versen 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 111, het zesde vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Handelingen 4. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht en door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de versen uit dit schriftgedeelte, namelijk het 12e vers van Handelingen 4. Handelingen 4, vers 12. Daar lezen we het woord van God en ook de tekst voor deze ogenblikken. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen? Eeuwige en volzalige Heere, Gij die hoog woont boven deze aarde, ja, wiens heerlijkheid zelfs de hemel niet kan bevatten, van wie de engelen zingen in niet ophoudende lofzang, U die te rein van ogen bent, dat Gij het kwade zoudt zien, tot U naderen wij. En laat dat mogen zijn met een diep besef van onze nietigheid en kleinheid, van onze zonde en onze schuld. Want wij naderen tot U die de Heilige zijt. U die met de minste zonde niet van doen wilt hebben, die het kwade haat en de ongerechtigheid bestraft. En wij komen tot U, Heere, als mensen die gezondigd hebben. Want niemand van ons, zoals we hier in de kerk zijn, hoofd voor hoofd, kan zeggen dat hij zonder zonde is. De zonde woont in ons en kleeft ons aan. Heere, laat ons dat diep verootmoedigen. Als wij in het gebed tot U vluchten en U smeken om uw zegen. En zou U dan ondanks al de zonde die in ons te vinden is en die uw heilig oog in ons binnenste ziet, uw zegen aan ons willen geven. Want wanneer wij om uw zegen vragen in deze dienst des woords en der gebeden, dan is zelfs de minste zegen onverdiend en zeker de zegen dat U zelf zou komen met uw geest en met uw woord om ons te onderwijzen. En daarom pleiten we niet op onze gerechtigheden, want die bestaan niet. Maar we smeken op grond van uw barmhartigheden, wil U op ons neerzien. En wil U aan ons denken, wil U het woord van vanavond in ons midden zegenen, ondanks onze zonden. En geef dan, Heere, dat wanneer wij vanavond na mogen denken over het hart van het evangelie, dat het woord zijn kracht mag doen. Dat wij ontdekken dat er nergens anders zaligheid te vinden is dan in die ene naam. Dat wij er ook persoonlijk iets van gaan beleven voor het eerst of ook opnieuw. Dat wij daarom alles wegleren doen en ongenoegzaam leren achten wat buiten de Heere Jezus is. Overal het onvoldoende op leren schrijven, de dood op leren schrijven. Maar dat wij gaan ontdekken dat er nu alleen in Hem zaligheid, genade, vergeving, kracht, ontfermingen te vinden zijn. Heere, laat iets van dat zaligmakende werk van uw Zoon, de Heere Jezus, duidelijk mogen worden, dat het van zijn kant zo vast ligt, dat uw kinderen moeten zalig worden door dat bloed en door die gerechtigheid. O Heere, wil zo uw woord gebruiken en het onder ons zegenen, dat zijn naam geëerd mag worden, ja, dat uw drie enige naam verheerlijk mag worden en onze namen wegvallen. Wij in het stof zinken en U, o drie enige verbondsgod, alle eer en aanbidding ontvangen mag. Wil U dan zelf, Heere, mensen die U niet kennen te sterk worden. Er zijn er ook onder ons, er zijn er zoveel, altijd te velen, die het leven nog bij zichzelf zoeken en de zaligheid in zichzelf vinden. Heere, wil u, wanneer dat zo is, en laten zien dat hun eigen gedachten en hun eigen gerustheid onvoldoende grond is om rustig verder te leven. Wil u hen die onverschillig zijn en die zich om de dingen van u niet bekommeren, de nood zo op het hart binden dat zij gaan zien dat zij hoogst gevaarlijk leven. Want onbekeerd leven is leven in het dodelijk gevaar van omkomen. Wil u hen allen, Heere, op het hart binden dat zij Christus moeten leren kennen, die naam van de Heere Jezus. Denk ook aan hen die vanavond hier in de kerk gekomen zijn en die iets van de nood van hun leven beseffen, maar die zoveel vragen overhouden. Wil u ze schenken dat zij door uw woord zo onderwezen worden dat ze ontdekken dat bij hen de zaligheid niet is en ook nooit te vinden zal zijn, maar dat hun ogen geopend worden op de weg die buiten hen te vinden is, in Christus. Ja, dat zij gaan inleven. Geen zaligheid buiten de Heere Jezus. En hem nodig krijgen. In zijn liefelijkheid. In zijn noodzakelijkheid. Als een middelaar die gepast is. Zijn werk, zijn zegen past op al de noden van een zondig mensenkind. Heere, wil u ook uw kinderen vanuit het woord van vanavond onderwijzen. Geef dat zij meer en meer gaan hunkeren en gaan verlangen om hem te mogen kennen. Om steeds meer alles wat buiten Christus is te verliezen. En hem over te houden als de enige bron van troost en van licht. Ja, laat uw kinderen mogen groeien. Mogen opwassen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat ze hem steeds meer nodig krijgen. Hem steeds meer gaan bewonderen. Eren, lief krijgen. Want daarin ligt het leven. In het kennen. In het liefhebben van hem. Heere, ontferm u zo over ons allen. In geestelijk opzicht. U weet wat we nodig hebben. Wil ons uw zegen, of die nu beschamend is, of vertroostend is, of die ontdekkend en ontgrondend is, of bemoedigend en opbeurend is, schenk ons uw zegen en onthoud die ons niet en verblijd ons naar uw eigen woord door uw machtige daden hier in dit kerkgebouw. Smeken u, Heere, wees met ons allen zoals we hier zijn. Denk aan allen die hier in de kerk aanwezig zijn, maar ook aan de velen die met ons meeluisteren en met ons verbonden zijn voor de kerktelefoon. Wil u ook hen bezoeken? U weet wat er onder ons hier in de kerk, maar ook voor hen die eenzaam bij de kerktelefoon luisteren, aan verdriet en moeite kan zijn. U weet ook wat voor vragen er in ons hart kunnen leven, dingen die wij zelf niet op kunnen lossen. U weet wat er aan verdriet is, eenzaamheid. Wil u in al deze dingen meekomen en het gebruiken? U hebt zoveel malen, Heere, in uw woord laten zien dat moeilijke omstandigheden door u gezegend kunnen worden. We horen het ook vanavond, dat u de genezing van een man die van zijn geboorte af verlamd was, hebt willen gebruiken tot bekering van zondaar, tot eeuwige zegen voor hemzelf. Maar ook van anderen. O Heere, wil de moeilijke omstandigheden geestelijk zegenen. En ons allen, in wat voor omstandigheden wij ook verkeren, uitdrijven tot u, de levende God. Wil u zijn met de gemeente, met de kerken waarvan we deel uitmaken. Heere, wees u ook in de moeite, de zorgen en de nood die er zijn kan in het kerkelijke leven. We zijn er juist deze weken op allerlei wijze weer getuigen van geweest dat we leven in een bedeling waarin de gebrokenheid heerst, ook binnen de kerken. Heere, wil u geven dat wij teruggedreven worden en samen leren buigen onder uw woord en u mogen zoeken en u mogen vrezen Ja, wil u ons samenbinden binnen onze kerk, maar ook daarbuiten. Want we belijden het niet alleen dat er allerlei dingen onder ons zijn die aan de gebrokenheid herinneren, maar dat ook het kerkelijke leven in ons vaderland, ook in de gereformeerde gezinten, aan allerhande ellendigheid is onderworpen. En dat is ten gevolge van de zonde. Die schuld ligt bij ons. Wij kunnen wel breken, maar niet helen. Wij kunnen wel uiteendrijven, maar niet samenbrengen. Heere, wil u samenbrengen wat bij één behoort. Wil u terugkeer en wederkeer geven waar dat nodig is. En wil u ons allen stilzetten en richten op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Leer onze namen dan maar wegvallen, ook onze kerkelijke namen. En dat de ene naam overblijft, Jezus Christus, de Nazarener, de gekruisigde die is opgewekt. Heere, ontferm u over uw kerk, ook wijd en zijd verspreid over deze wereld. Wil u uw koninkrijk doen komen op de zendingsvelden waar vaak onder barre en moeilijke omstandigheden uw woord gebracht wordt. Zegen hen die daar uw woord verkondigen. Sterk hen in de eenzaamheid en op vaak heel moeilijke posten. Wil u ze door uw kracht sterkte geven en door uw genade troosten. En laat er vrucht mogen zijn, zegen op hun werk. Wil u zijn met het volk van Israël, wat ook al leeft het niet bij het volle woord van u, toch bemind is vanwege de vaderen. Heere, doe hen kennen die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor ook zij moeten zalig worden. Wil u schenken dat uw zegen mag rusten op het werk van de evangelisatie. Wil u, Heere, ook in het vrije Westen, waar de sporen van uw woord en van uw werk te vinden zijn, een terugkeer geven tot u. Bewaar ons bij uw woord. Leer ons u zoeken en u vinden. En wil u zo uw koninkrijk uitbreiden en het werk van de duivel verstoren. Wees met ons land en volk. Wil u, o grote koning, u ontfermen over onze koningin, haar familie. Wil u denken aan onze regering, zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Wil u geven dat in alle lagen van ons, van onze regering, gezocht en gevraagd mag worden naar wat uw woord zegt. En wil ook in dat opzicht ons bewaren dat we overgegeven worden aan de dwaasheid van mensen, hoe knap en hoe geleerd ze ook mogen zijn. Maar dat wij mogen leven bij uw woord, want wanneer het niet naar uw woord is, het zal geen dageraad hebben. Ontferm u zo over ons land en volk, Heere. We belijden dat wij ook als Nederlanders samen zoveel gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. Dat u, wanneer u ons zou verlaten en ons aan ons lot zou overlaten, geen onrecht zou doen, want wij hebben het erna gemaakt. En daarom is er zoveel ellende en zoveel wetsverlating en benauwenis onder ons volk, omdat wij u verlaten hebben. O Heere, verzoen die schuld en wil indien het mogelijk is nog terugkeren tot ons in toorn, denk aan het ontfermen en behoud uw werk in het leven in het midden der jaren. Wil Heere dat doen niet om ons, maar doe het om die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, gebruik dan ook vanavond genadig de prediking van uw woord daartoe onder ons. Wil u ons genade, helderheid, schriftuurlijkheid, geestelijkheid en vooral ook bediening geven, opdat wij uw woord vrijmoedig mogen verkondigen. Geef ons ook geopende oren en geopende harten, opdat wij uw woord in mogen drinken en het onuitwisbaar in ons binnenste geschreven mag worden, gegraveerd op onze harten. We belijden het, Heere, aan onze kant zijn daar geen redenen voor. Wij hebben nergens iets waarop wij ons kunnen beroemen. maar zie gij op ons in uw gunst. Doe verzoening over onze schuld. Zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon. Want het gaat toch om de eer van zijn naam. Ja, om de eer van u, o drie enige Heere. Ontferm u zo over ons, we vragen het. In de vergiffenis van al onze zonden, uit genade. Amen. We zingen gemeente terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst uit Psalm 118, de versen 11 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het derde vers uit de lofzang van Maria. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is het derde vers van de lofzang van Maria. Dat zingen we samen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, misschien dat sommige ouderen onder ons de versregels kennen van de bekeerde slavenhandelaar uit Engeland uit de 18e eeuw, John Newton. In de Hollandse vertaling luiden ze: hoe zoet de naam van Jezus klinkt in een gelovig oor. How sweet the name of Jesus sounds in a believing ear. En dat is inderdaad iets wat Newton, toen hij tot bekering gekomen is, beleefd heeft. De kracht van die naam van de Heere Jezus. Die naam is zoet, of beter, lieflijk voor hem geworden. En daar zit natuurlijk een vraag in verscholen, die vanavond aan het begin van de preek tot ons komt. Wat betekent die naam van de Heere Jezus voor ons? Want het is natuurlijk iets bijzonders als wij van iemand uit een vervlogen tijd kunnen zeggen dat hij de geestelijke kracht en de geestelijke inhoud van de naam van de Heere Jezus kende. Maar wat zijn we arm als wij dat ook heel persoonlijk niet kennen. De kracht en de liefelijkheid, de heilsbetekenis van de naam van de Heere Jezus Christus. Want laten we het niet vergeten, het staat in onze tekst dat er één naam is onder de hemel gegeven onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. Dat is de naam van de Heere Jezus. En juist omdat die vraag zo dringt, wat betekent de naam van de Heere Jezus voor ons? Is hij ons persoonlijk al lieflijk geworden? Is hij voor ons de enige naam geworden? Daarom willen we vanavond bij deze woorden stilstaan. Thema voor de prediking is de enige naam. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op het unieke van deze naam. Want er is geen andere naam gegeven. En ten tweede op de kracht van deze naam, door welke wij moeten zalig worden. De enige naam, het unieke van deze naam, en ten tweede de kracht van deze naam. Als de apostel Petrus deze woorden spreekt, er is geen andere naam onder de hemel gegeven, dan staat hij voor de rechtbank. Hij is geroepen om verantwoording af te leggen voor wat er de vorige dag heeft plaatsgevonden. Wat was er eigenlijk gebeurd? Wel, dat hebben we vanavond niet gelezen. Dat staat in het vorige hoofdstuk. U moet dat zo thuis nog maar eens doorlezen. En in het vorige hoofdstuk lezen we dat de apostelen, om precies te zijn, Johannes en Petrus, samen enkele dagen na Pinksteren op weg gaan naar de tempel. Ze gaan daarheen omstreeks het gebedsuur. Blijkbaar is het dus zo dat ook al is de geest uitgestort en ook al zijn zij apostelen van de Heere Jezus Christus, dat ze toch nog naar die oud-testamentische tempel en naar die oud-testamentische tempeldienst gaan en zich onder de scharen begeven die op het uur van het gebed in het voorhof van de tempel samendromt. En als ze dan zo in de buurt van de tempel zijn, dan zitten daar bij de ingang van de tempel bedelaars. En onder die bedelaars zit iemand die er altijd zat, een man verlamd of kreupel, van zijn geboorte af, die iedere dag door zijn familieleden gedragen werd naar de ingang van de tempel en daar zat hij met armelijke kleren aan en een bedelnap bij zich en zijn hand stak hij uit naar de voorbijgangers, schreeuwend, roepend om een aalmoes. En zo zat die arme man, die lam was van zijn geboorte af, daar ook op deze morgen. En als Petrus en Johannes dan in de buurt bij deze man komen, dan strekt hij zijn hand ook naar hen uit en hij verwacht van hen toch wel een aalmoes, want meestal waren de mensen die naar de tempel gingen om offers te brengen vrijgevig. En dan zegt Petrus een heel merkwaardig woord. Hij zegt tegen die man die zilver of goud of in elk geval kopergeld verwacht: zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus zeg ik u, sta op. En wat gebeurt er? Tot verbazing, verbijstering van de vele omstanders, begint die man die nog nooit heeft kunnen lopen omhoog te gaan. Hij staat wat wankel op zijn benen. Hij staat recht op zijn benen. Hij doet een eerste stap, een tweede stap. Hij wandelt tot grote verbazing van al die mensen die daar zijn. En de man begint te spreken. En hij loofde de Heere, staat er dan. En de schare wordt ontzet. Ze zeggen: wat is toch dit? We hebben hem al zoveel jaren hier bij de deur, bij de poort van de tempel zien zitten. We weten dat hij ongeneeslijk verlamd of kreupel was aan beide voeten. En nu loopt hij. Ja, wat een wonder. En ze drommen samen in plaats dat ze naar de voorhof gaan om hun offers te brengen en hun gebeden uit te spreken, stromen ze op het tempelplein samen rondom Petrus en Johannes. En die beginnen met één te spreken. Ze beginnen te vertellen dat deze man nu genezen is. Niet door een of andere wonderlijke kracht, maar door de genade van Jezus Christus, de Nazarener, die zoveel jaren hier in Israël gewoond heeft, die hier het land doorgereisd heeft en goed gedaan heeft, en die nu gedood is, maar is opgewekt uit de doden. Wel, in zijn naam is deze man genezen. En dan gaan Petrus en Johannes nog een stap verder. Dan blijven ze niet staan bij de genezing van deze man met zijn lichamelijke kwalen. Nee, dan zeggen ze: deze naam van de Heere Jezus is nu ook machtig om mensen te genezen van hun allerergste kwaal. Van de meest dodelijke kwaal die de mens heeft, van de kwaal van de zonde en de schuld. En als ze dat zo uitwerken en als ze daarover spreken, vervuld met de Heilige Geest, en de kracht en de genade van de Heere Jezus Christus uitstallen voor heel die massa mensen, terwijl sommigen kennelijk ontroerd zijn bij het horen van die preek van Johannes en Petrus, ja, daar hoort u weer eens zware voetstappen. De tempelpolitie. En ze grijpen Petrus en Johannes in de kraag. En ze sleuren ze mee naar de hoogste Joodse rechtbank, het Sanhedrin. Dat nog niet zo lang geleden de Heere Jezus verhoord en hem gekruisigd heeft. Ja, het Sanhedrin, dat kan zo snel niet bijeen zijn. En vandaar dat ze voorlopig, waarschijnlijk nadat ze eerst door een paar leden, priesters, Sadduceeën, gehoord zijn, dan worden ze in de gevangenis gestopt. En de volgende morgen, als het Sanhedrin 70 of 72 leden bijeen is, ja, dan moeten ze verantwoording geven. En dat leest u in dit hoofdstuk. Ze moeten maar eens uitleggen wat er nu eigenlijk gebeurd is. Hoe het nu komt dat die heel bekende lamme, kreupele man, die er altijd bedelend zat, hoe hij nu opgestaan is en gezond van lijf en leden geworden is. En opnieuw begint Petrus en Johannes te spreken. Opnieuw met alle vrijmoedigheid. en ze gaan uitleggen dat dit wonder gebeurd is, niet door wat voor krachten dan ook, maar dit is gebeurd door de naam van Jezus Christus, de Nazarener. En Petrus komt meteen tot de kern van de zaak, die gij, en hij wijst die Sadduceeën en Farizeeën aan, die gij gekruisigd hebt. Deze is opgewekt uit de doden. En in deze naam is dit wonder gebeurd. Ja, deze kan ook u zalig maken. Want de zaligheid is in geen ander. Want er is één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Wat een vrijmoedigheid, niet? Beseft Petrus, beseft Johannes dan niet dat het hun leven kan kosten? Ze hebben de meester, de Heere Jezus, gedood en hem aan het kruis genageld. Zal het Sanhedrin met Caiaphas en Annas en al die anderen nu dan anders met hen doen? Maar kijk, daar hebt u nu de kracht van de Heilige Geest. Petrus en Johannes, ze schamen zich niet. Ze beschuldigen die rechters. Ze klagen ze aan. Maar ze wijzen ook de weg. En zeggen het met alle vrijmoedigheid, ernst en gedrevenheid. Deze ene naam is de enige waardoor wij moeten zalig worden. Ze leggen het evangelie, deze farizeeërs en schriftgeleerden, na aan het hart. En laten we, wanneer we deze woorden van de apostelen Petrus en Johannes horen, meteen met dat woord maar tot onszelf inkeren. Want wat zegt Petrus hier? Hij zegt hier voor het oor van farizeeën, sadduceeën en ook van kerkmensen van vandaag, dat er geen andere naam is waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Ja, dat betekent nogal wat. Dat betekent dat er buiten Jezus geen zaligheid is. En dat is een scherpe boodschap. Want dat zegt dat alles wat buiten Christus is, hoe godsdienstig het ook lijkt, hoe ernstig en hoe vroom het ook klinkt, het heeft geen waarde. Spurgeon zegt ergens, dat is de onverdraagzaamheid van het christelijk geloof. Het duldt geen andere God naast zich. En geen andere Christus naast zich. Geen andere naam. Onthoud dat maar. De onverdraagzaamheid van het christelijk geloof. Het duldt geen andere God en het duldt geen andere zaligmaker naast zich dan die ene naam. Nee, dat betekent niet dat we onverdraagzaam moeten zijn tegenover andere mensen. Maar het christelijk geloof is wel onverdraagzaam wanneer het gaat tegenover andere namen. Andere godsdiensten. Omdat het christelijk geloof, omdat de schriften er getuigenis van afleggen, alle andere godsdiensten, alle andere wegen, het zijn wegen die de mens zelf heeft uitgedacht en daarom wegen die doodlopen, uitlopen tot op de eeuwige dood. En daarom in uiterste bewogenheid met de zielen van mensen is het christendom onverdraagzaam. Want het zegt, er is geen andere naam. Alles buiten Christus heeft geestelijk geen waarde. Ja, laten we dat nog wat aanscherpen. Dat betekent bijvoorbeeld, en we noemen zomaar enkele dingen zonder volledig te zijn, dat betekent bijvoorbeeld dat wij niet moeten denken dat wij zalig kunnen worden door onze eigen werken. Dat dachten die farizeeërs die daar zaten in het Sanhedrin. Dat dachten Annas en een Caiaphas en noemt u al die anderen maar op die daar op die dag bijeen waren. Ze dachten dat ze door hun eigen goede leven, door netjes te handelen, door de wet van God te houden en alle geboden die zij daarbij nog verzonnen hadden, dat ze zo wel in de hemel zouden komen. Hun eigen werken, dat was hun grond, dat was hun rotsgrond waarop zij geestelijk bouwden. En u hoort het in het evangelie dat de Heere Jezus in een gelijkenis spreekt over zo'n fariseer. En die fariseer die stond te bidden op de hoek van de straten. En als die fariseer staat te bidden, dan spreekt hij ook alleen maar over zichzelf, over zijn eigen braafheid en over zijn eigen goedheid. Hij zegt, Heere, ik dank u dat ik allemaal dingen doe die goed zijn. Dat ik mijn offers breng en dat ik mijn gaven geef en dat ik stip leef naar de wet van Mozes. Ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar, die verachte. Dat is de fariseer. Hij steunt op zijn eigen werken, ook op zijn eigen godsdienstige werken. En laten we het niet vergeten, zo kunnen er ook vandaag nog fariseers zijn. Zelfs fariseers in de reformatorische kringen. Refo-fariseers, als u wilt. Nee, ze staan niet misschien op de hoeken van de straten. Maar hun geest is wel op dezelfde manier beïnvloed door de eigen gerechtigheid als bij die fariseer. Steunen op hun rechtzinnigheid, op hun trouwe kerkgang, op hun veel geven aan allerlei goede doelen. Is dat dan niet goed? Jazeker, dat is goed. Veracht het ook maar niet. Maar lieve mensen, als dat onze enige grond is, het enige wat we aan kunnen voeren wanneer het gaat over de eeuwigheid, dan is het te kort. Want het is Jezus niet. Want er is maar één naam onder de hemelen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Onze gerechtigheden, onze goede werken, onze plichtplegingen en wat niet al. Het zijn vodden in het aangezicht van de Heere, een wegwerpelijk kleed, zegt de profeet. En daarom kunnen onze goede werken ons niet behouden. Onze plichten, onze rechtzinnigheid niet. Nog iets. Het betekent ook dat het simpel noemen van de naam van de Heere Jezus niet voldoende is. Daar spreekt de Heere Jezus zo aangrijpend over in het slot van de bergrede. Niet ieder die daar zegt, Heere, Heere, zal in mijn koninkrijk ingaan. En even verder lezen we dat mensen op de oordeelsdag voor de troon van God zullen staan en zullen zeggen, Heere, doe ons open, want wij hebben in uw naam geprofeteerd. In uw naam hebben we wonderen gedaan. In uw naam hebben we dit gedaan en dat gedaan. Ja, zo kan het nog dat mensen de naam van de Heere veel in de mond nemen. Of misschien wel heel veel dingen doen en daar de naam van de Heere bij halen. Maar als het alleen maar een noemen is van de naam van de Heere Jezus. Of als het alleen maar een noemen is en een doen van christelijke activiteiten. Zonder de geestelijke geloofskennis van de naam van de Heere Jezus Christus, dan is het te kort. Want niet wat godsdienstig gedoe, of wat godsdienstig gepraat, of het simpel op de lippen nemen van de naam maakt ons zalig, maar de geestelijke, hartelijke geloofskennis van die naam, de geestelijke verbondenheid met die naam, die alleen. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En om nog iets te noemen. Zelfs al hebben we wat gevoeligheden onder het woord van God. En al zijn we wel eens geraakt onder het woord van God. En al is er wel eens een psalm of een tekst die ons bijzonder aanspreekt. Dat is een zegen. Veracht het ook niet. Maar ga nooit op wat gevoelens rusten. Of op eens een moment dat u ontroerd was, alleen. Want er zijn mensen die op gevoelens rusten. En op ontroeringen. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat Jezus er niet in is. En daarom ontroeringen en gevoelens. Laat het nooit de enige grondslag zijn. Maar vind geen rust voordat u hem hebt leren kennen. Zoals hij zich laat verkondigen in het gewaad van zijn heilig woord. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van Jezus Christus, de enige middelaar Gods en der mensen. En waarom deze dingen zo nadrukkelijk gezegd moeten worden in het licht van de tekst, gemeente, het is hierom. Om die enige naam te leren kennen, moet er een streep gehaald worden door alle andere verlossingswegen en allerlei andere middeltjes en leunsels waar een mensenkind zich geestelijk mee op de been kan houden. Want er is maar één naam. En daar moet ook geestelijk iets van geleerd worden. Om oog te krijgen, geestelijk oog te krijgen voor die ene naam waardoor wij moeten zalig worden, moet er een streep gehaald worden door al die andere namen en al die andere wegen die wij uitdenken en die wij kiezen. En daarom is nodig dat de Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, ons laat zien dat alle andere wegen doodlopende wegen zijn. Dat hij al die andere wegen afsluit. En alle andere namen doorstreept. Dat noemen we met die oude woorden dat hij ons ontdekt aan onze zonde. Aan onze eigen gerechtigheid. Dat hij ons ontgrondt. Dat hij wegen toesluit buiten Christus. En zo plaats maakt, ruimte maakt voor de enige naam die onder de hemel gegeven is. En dat is nodig in het leven van ons allen. Wie we ook zijn. Of we nu jong zijn of oud. Of we nu al lang onder de prediking van het woord zitten of misschien nog niet zo lang. Om Christus te leren kennen is het nodig dat het woord en de geest van Christus al die andere wegen gaan afsluiten. En strepen gaan halen door alle andere verlossingswegen. Dat wij de gronden en de kracht en de wegen buiten de Heere Jezus Christus kwijtraken. En dat er zo ruimte komt. Komt voor die enige naam. Ja, en als dat dan gebeurt, zegt u. Als er dan ruimte komt voor die enige naam. Plaats komt. Wat gaat die naam dan betekenen? Want daar gaat het toch heel in het bijzonder over in deze tekst. Er is één naam onder de hemel gegeven. Die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Daar wordt toch niet alleen iets gezegd over het feit dat het de enige naam is en geen ander. Maar toch ook iets gezegd over wat die naam betekent. Ja, en dan ziet u wat de apostel hier eigenlijk in deze toespraak onder de leiding van de Heilige Geest wil zeggen. Hij heeft zojuist enkele namen van de Heere Jezus genoemd. Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt. En dan heeft hij ook die oude woorden uit de psalm aangehaald. Deze is de steen die gij, de bouwlieden, verworpen hebt. De zaligheid is in geen ander. Kijk, al die namen, Jezus, Christus, Nazarener, hoeksteen, al die namen, die heeft Petrus in gedachten wanneer hij de woorden zegt, de zaligheid is in geen ander. Maar het is toch wel heel in het bijzonder, die ene naam die daarbij op de voorgrond staat. De naam Jezus. Want wat betekent die naam Jezus? Weet u dat? Jongelui weten het misschien van de catechisatie of de kinderen van de zondagschool. Begin van het Matthäus-evangelie staat het zo heel duidelijk. Daar wordt tot Jozef gezegd, de man van Maria, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent Jezus, zaligmaker. En vooral omdat het hier in deze tekst toch met nadruk gaat over het zaligmaken en over de zaligheid. Is toch die naam Jezus heel in het bijzonder de naam die het nadruk ontvangt in de woorden van de apostel Petrus. En laten we die naam ook maar op de voorgrond plaatsen, zonder overigens de anderen te vergeten. Jezus. In die naam ligt de zaligheid, want de zaligheid is in geen ander. En dan moet u weer eens opletten, die naam is dus bekendgemaakt. Die naam is bekendgemaakt aan Jozef, aan Maria, zodat ze wisten dat ze bij de besnijdenis van de Heere Jezus op de 8e dag hem toen die naam moesten geven. Maar die naam wordt nu, na de Pinksterdag, nog veel meer bekendgemaakt. Nee, niet alleen in de woning in Nazareth van Jozef en Maria, niet alleen onder de volgelingen van de Heere Jezus, de 12 discipelen. Maar deze naam moet nu aan vriend en vijand, aan priesters en aan Sadduceeën, aan eenvoudige mensen in Jeruzalem en Samaria, tot aan het einde der aarde, die naam moet bekendgemaakt worden. Want dat staat in de tekst. Die naam is onder de hemelen gegeven en onder de mensen gegeven. Onder de hemelen. Ja, dat betekent, die naam is niet gegeven voor de hemel, voor de engelen. Nee, hij is voor mensen onder de hemelen gegeven. Die naam heeft dus heel in het bijzonder betekenis voor deze aarde. En dan heeft hij ook betekenis niet voor planten, of voor dieren, of voor een deel van de schepping, of voor het milieu. Nee, hij is onder de mensen gegeven. Ziet u, dat was de bedoeling van die naam. Dat hij onder de hemel aan de mensen bekendgemaakt zou worden, en dan wel aan alle mensen. Zover het oosten strekt en het westen gaat. Waar ook op deze wereld mensen wonen onder de hemel, daar mag de naam bekendgemaakt worden door welke zondaren moeten zalig worden. De naam Jezus moet gepredikt worden. Dat is het grote geheim van de verkondiging van de apostelen na de Pinksterdag. Ze mogen die naam bekendmaken. En de betekenis van die naam bekendmaken. Namelijk dat Jezus gegeven is tot een zaligmaker. Niet aan engelen, want die hebben geen zaligmaker nodig. Niet aan gevallen engelen, duivelen, want die kunnen niet meer zalig worden. Maar aan de mensen die hier op aarde leven. En wat is dan de betekenis van die gepredikte naam, van die verkondigde naam? Wel, laten we maar enkele lijnen zo aanduiden. Jezus betekent zaligmaker. Dat betekent allereerst dat hij zalig maakt van de blindheid die er is ten gevolge van de zonde. Want dat is vaak het eerste wat de Heere in het leven van een mensenkind dat zondaar is gaat aangrijpen. Daar begint God vaak te werken. Blinde ogen openen. Daar moeten we van verlost worden. Van die blinde ogen. U begrijpt het. Dan heb ik het niet letterlijk over blinde ogen. Want er zullen verhoudingsgewijs niet veel mensen zijn die blind zijn. Dat is heel erg. Als je niet kunt zien. Maar de meeste van ons kunnen zien of kunnen zelfs heel goed zien. Alleen veel erger nog dan letterlijke blindheid is onze geestelijke blindheid. Wij zijn blind in de dingen van God, blind in de dingen van de schrift, blind in onze geestelijke nood. En weet u waarin die blindheid vaak het meest uitkomt? Dat we zo makkelijk door kunnen leven. Zonder dat we de noodzaak zien van de bekering. Zonder dat we echt leven met de bede in ons hart. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Ja, dan ben je vreselijk blind. Als je daar niet bij leeft. Als je onbekeerd voort kunt leven. En het is nog erger als je altijd onder het woord zit. En toch maar onbekeerd blijft. Toch maar blind voor de nood van je ziel. Hoe nodig is het dat de Heere verlost. Jezus, zaligmaker, verlosser van onze geestelijke blindheid. Kijk, als de Heere de schellen van die ogen neemt, ons daarvan gaat verlossen, dan gaan we ontdekken hoe arm we zijn. Dan gaan we ontdekken hoe blind we zijn. Dan gaan we ontdekken dat we misschien in het verleden wel heel veel teksten uit de Bijbel geleerd hebben op de zondagsschool. En dat we misschien heimelijk er nog wel eens een beetje trots op waren dat we ze beter kenden dan een ander. Maar nu ineens ga je ontdekken dat je die teksten van de Bijbel eigenlijk nog nooit goed verstaan hebt. Eigenlijk nog nooit goed gevat hebt. Dat je blind bent in de dingen van het woord. En blind bent in de dingen van God. En blind bent in de dingen van Christus. Dan wordt dat oude versje een lievelingspsalm. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Ja, dan wil je onderwezen worden. Geleid worden, dan wil je onderwijs ontvangen. Mag ik het vragen? Zien we de noodzaak daarvan in ons eigen leven? Dat onze ogen geopend worden en dat wij verlost worden van onze blindheid en leiding ontvangen door woord en geest. Want dat is een van de eerste dingen waarvan de Heere Jezus verlost en die hij bekend gaat maken. Onze blindheid. U weet misschien het oude verhaaltje wat Comrie ergens schrijft in zijn werken. En wat altijd wanneer er over Comrie geschreven wordt, naar voren gehaald wordt. Comrie had een professor in Groningen. Antonie Driessen heette hij. En dat was een man die al heel wat jaren theologie gedoseerd had. Dus studentenles gegeven. Hij had een groot boek geschreven. Genade overwint heette het. Een boek van zeker zo'n 400-500 bladzijden. En Comrie komt op een gegeven ogenblik bij die professor. Waarschijnlijk om een werkstuk te overhandigen of een examen te doen. Ik weet het niet precies. En zoals dat vroeger was, hij wordt binnengelaten door een huisknecht of door een dienstmeisje. En hij wordt de weg gewezen, hij mag naar boven gaan, naar de studeerkamer van die professor. En hij komt boven en de deur staat open. En terwijl hij aan die deur wil aankloppen, hoort hij de professor binnen bidden. Heren, ik weet dat er een weg der zaligheid is. Maar zou u hem aan mij bekend willen maken? Daar heb u een man die verlost wil worden van zijn overblijvende blindheid. Hij wist dat er een weg van de zaligheid is. Ja, hij kende de schriften. Maar zou u hem aan mij bekend willen maken? Dat is nodig, voor het eerst en opnieuw. Dat wij verlost worden van onze blindheid. En dan gaan onze ogen open. Een ander aspect van dat zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus is dit. Hij moet ons verlossen. Zalig maken betekent verlossen. Niet alleen van de blindheid, maar ook van de vijandschap die er in ons hart leeft. Want vergeet u het niet, bij de zonde behoort ook vijandschap. Gelukkig komt dat niet altijd zo sterk naar voren. Die vijandschap kan wel eens getemperd worden. Maar ten diepste is de zonde vijandschap tegen God. Romeinen 8. Het vlees, de zonde, is vijandschap tegen God. Het verzet zich tegen God. En misschien zijn er wel mensen die daar last van hebben. Van een weerbarstig. Van een vijandig hart. Hun ogen zijn opengegaan voor hun geestelijke nood. Ze zien dat er een wonder moet gebeuren. Ze zien ook dat dat alleen gebeuren kan op Gods wijze. Langs Gods wegen. Maar daar zijn ze het niet mee eens. Daar komt zoveel tegen in opstand. Het weerbarstige. Of daar is iemand die door genade veel van de Heere geleerd heeft. En die in zijn leven bij het ouder worden merkt. Dat dat boze, zondige hart nog zoveel verzet en vijandschap in zich draagt tegen de Heere. En als je voor het eerst of opnieuw je vijandschap en je verzet leert kennen, ja, dan ga je steeds meer zien dat je die vijandschap er uit eigen kracht nooit onder krijgt. Wij kunnen de vijandschap die in ons hart leeft zelf er nooit onder krijgen, nooit overwinnen. Daar hebben we een ander voor nodig. Daar hebben we die ene naam voor nodig. Want die alleen kan van die vijandschap verlossen, van dat verzet. Van die weerbarstigheid. Van dat inbruisen tegen God en tegen zijn wil. Er is één naam onder de hemel gegeven. Om ons van blindheid en van vijandschap te verlossen. Nog iets. Ons hart is niet alleen blind, vijandig. Het is zelfs dood. Geestelijk dood. Dat betekent volkomen ongevoelig voor God. Dat betekent volkomen gescheiden van God. Ontzaglijke afstand tussen God en tussen het dode, afkerige zondaarshart. Dat is al gezegd over ons toen wij gedoopt werden. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens. Dood in de zonde en in de misdaden. Ontzettend. Als je het woord kent, als je dat woord enigszins ervaren hebt, de kracht ervan, de betekenis, dan kun je het nooit zonder een stille huiver in je hart uitspreken. Ja, en dat heeft allerlei gevolgen. Dat heeft tot gevolgen dat je hart, dat dode hart, is ongevoelig voor God. dat wordt door allerlei dingen in beroering gebracht. Hoe kan ons innerlijk leven niet geprikkeld worden door allerlei verlangens? Hoe kan het niet opgewonden raken door iets buitengewoon interessants of spannends? Maar moet je eens opletten, mijn jongen of meisje in de kerk. Ons hart kan zo in brand staan voor iets. En zo beheerst worden door iets. Maar het ergste is dat het helemaal koud en dood is voor God. Ja, als je dat gaat ontdekken, dan wordt het ook zo'n nood in je leven dat je zegt, mijn hart is zo ongevoelig. Ik kan nergens bijkomen. Dor en dodig. En dat is er niet alleen bij iemand die dat voor het eerst gaat ontdekken. Dat kan er ook zijn in het leven van iemand die toch genade van God kennen mag. Die zegt, ja, vroeger was het anders, maar nu is mijn hart weer zo dor, zo toegesloten geworden. Hoe word je daarvan verlost? Hoe verandert dat? Dat dorre, dat ongevoelige, dat afkerige. Ja, daar moeten we van verlost worden. En er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Hij alleen verlost van de blindheid van de zonde, van de vijandschap van de zonde, van de doodsheid die het gevolg is van de zonde. En mag ik nog één ding noemen? Hij verlost bovenal ook van de schuld van de zonde. Dat is het diepste. Dat is het zwaarste. Dat is, als ik het zo zeggen mag, het hart van de zonde. Want zonde is niet maar een gebrek. Iets wat je nu eenmaal niet kunt helpen. Maar zonde is schuld. Ten volle verantwoordelijk zijn we. Het wordt ons ten volle aangerekend. Wij zijn schuldigen. En als we gaan zien wat een macht de zonde heeft, hoe ze blindheid veroorzaakt, vijandschap in zich draagt, de dood met zich meebrengt. Het ergste is, wij staan schuldig voor God. En hoe wordt die schuld gebroken? Hoe wordt die schuld vergeven? Hoe worden we van die schuld verlost? Ja, dat wordt steeds meer de vraag in je leven. Als je je nood echt geestelijk gaat zien. Heere, hoe wordt die schuld opgelost? Kijk, dat kan nooit door jezelf. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen, want er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Kijk, en wat er nu ook aan schuld en dood en blindheid en vijandschap is, wanneer de zonde in de schriften ter sprake komt, er is een volkomen zaligheid in Christus voor dit alles. En let er dan op dat er staat door de welke wij moeten zalig worden. Christus wil van dat alles verlossen. Niet alleen maar in die zin dat hij de zaligheid mogelijk maakt. En nu hangt het van ons af of wij daar gebruik van maken. Dat leren de remonstranten. Christus heeft het mogelijk gemaakt dat mensen zalig worden. Maar nu hangt het van de beleefdheid van de mens af of hij daar gebruik van maakt. Nee, zo is het niet. Zo staat het zeker ook niet in onze tekst. Onze tekst heeft geen mogelijkheden en onzekerheden in zich. Door welke wij moeten zalig worden. En dat betekent meer dan één ding. Maar het betekent allereerst dit. Christus is een volkomen zaligmaker. Als Christus werkt in het hart van een zondaar, dan is dat een moeten werken. Daar staat hij met heel zijn middelaarshart, mag ik het zo zeggen, achter. Daar staat heel Gods welbehagen achter. Gods eeuwige liefde. En wie zo door Christus wordt opgezocht. Hoeveel blindheid, dwaasheid, dood en schuld er ook kan zijn in zijn leven, hij moet zalig worden. Onweerstaanbaar is dat zaligmakende werk van de Heere Jezus. Daar is niets tegen bestand. Hoe bruisend de vijandschap ook opkomt. Hoe zwaar de schuld ook is. Hoe lang, hoe zwaar zij ook zijn wetten schonden. Ziet u het in het leven van Paulus? Toen hij nog Saul heette. Saul van Tarse. We lezen van Saulus in Handelingen 9. Het is maar een paar hoofdstukken verder. Dat hij zich vijandig verzette tegen de gemeente des Heren. En dat hij hen vervolgde. Hij blies dreiging en moord. Wat een vijandschap. De vijandschap kwam hem bij iedere ademhaling eigenlijk de mond uit. Zo staat het er letterlijk. Hij blies, hij ademde dreiging en moord. En Jezus Christus komt in Sauls leven en hij valt op de weg en hij zegt, Heere, wie zijt ge? En wat wilt gij dat ik doen zal? In een ogenblik onweerstandelijk wordt hij door die ene naam gearresteerd. Hij moet zalig worden. En niet alleen bij een briesende vijand als Saulus, maar ook bij een geïnteresseerde vrouw. Dat is een heel andere bekeringsgeschiedenis. Lydia, de purperverkoopster uit Handelingen 16. Ja, dat was geen vrouw bij wie je nou zag zoveel vijandschap en verzet. Nee, daar was interesse. Zij kwam naar de Joodse synagoge en zij hoorde graag de woorden van de schrift. En toen Paulus kwam, ging ze ook met nieuwsgierigheid en verlangen om hem te horen. En dan opent de Heere, terwijl ze met nieuwsgierigheid en verlangen staat te luisteren, dan opent de Heere haar hart. Ze moest zalig worden. Daar was ook de hardheid van het hart van Lydia niet tegen bestand. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, met voorbeelden. Ze moesten zalig worden. Als Christus werkt, dan is daar iets van het goddelijk moeten achter. Van het moeten van Gods eeuwige liefde. Van het moeten van Gods welbehagen. En weet u wat daarom zo ontzaggelijk belangrijk is? Dat in het licht van deze woorden waar we zo vanavond maar iets van hebben aangestipt, want ze zijn zo diep en zo rijk, dat we deze naam aan gaan roepen. Er zijn er toch zoveel geweest in het evangelie die de naam van de Heere Jezus aanriepen. Jezus, gij zonen Davids, Heere Meester, ontferm u mijner. Zouden we het dan niet bij deze ene naam zoeken? Zoeken we het bij die ene naam? Zouden we die naam dan niet blijven aanroepen? Roepen we die naam aan? Ontferm u mijner. Weet u wat het ergste is van nette kerkmensen en nette ambtsdragers en inclusief nette dominees? Dat ze die kostbare naam zo vaak kunnen laten voor wat hij is. Ik zeg het in alle eerbied. Dat we die naam zo kunnen laten voor wat hij is. Alsof die naam niet verkondigd is, zo leven we. Alsof die naam niet gepredikt is, zo gaan we door. Alsof die naam geen betekenis heeft. Zo reizen we op weg naar de eeuwigheid. Hoe dat blijkt? Oh, op verschillende manieren. Daar is een jongen of een meisje dat onverschillig is. Ondanks al de zegeningen. Hij zei, ze heeft geen behoefte om die naam te leren kennen. Ze leven door. Zoeken het in al de dingen, in de goede dingen van het leven. Of misschien ook wel in de verkeerde dingen van het leven, de zonde. maar er is geen betekenis, geen plaats voor de naam van Jezus. Daar zit iemand die het vinden kan bij zijn rechtzinnigheid en tevreden is met zijn kerklidmaatschap en het feit dat hij het heel ernstig neemt. Maar hij loopt de troon van de genade niet aan, smekend, o God, zie op mij in gunst neer, om Jezus wil. Zoon van David, ontferm u mijner. Daar is iemand die de Heere vrezen mag en in de donker loopt en zo gewezen wordt op de dodigheid van zijn hart, in diepe strijd is en moedeloos terneerziet. En in zijn moedeloosheid staat hij alleen naar binnen. En er is zo weinig pleiten en roepen in zijn moedeloosheid. Hij kan nog dagen doorleven zonder gelovig pleitend gebruik te maken van die naam van de Heere Jezus. Wat is dat ontzettend. Want daarin wordt de naam van de Heere Jezus onteerd. De naam die God hem gegeven heeft, de Vader. Want er is geen andere naam dan deze naam. Onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Ja, maar zegt iemand, hoe moet dat dan? Als ik zie op mijn schuld, als ik zie op de onmogelijkheden, als ik zie op alles wat er... Ach, mijn beste vriend, zo kunnen we doorgaan. Die schuld, die onmogelijkheden, die vijandschap, die blindheid, ze is veel groter dan u en ik weten. Dan zelfs het meest geoefende kind van God hier op aarde weet. Want onze kennis van deze dingen is altijd maar beperkt ten dele. Maar God heeft zijn zoon gegeven. En hij wil nu die zoon bekendmaken als de enige in wie de zaligheid te vinden is. Maar dan ook in wie een volkomen zaligheid te vinden is. Er kan niets van ons bij. We moeten het ook leren om te sterven aan al het onze. Alles buiten Jezus. Ja, daar haalt God door zijn geest en door zijn woord een streep door. Er kan niets van ons bij. Maar door het geloof wordt verstaan. En u hoeft er ook niets van ons bij. Zalig. Als je als een zondaar die niets meer over hebt. Als een schuldige die niets hebt om te pleiten. Op de naam van Jezus alleen mag zien. En op de naam van Jezus alleen mag zinken. De hoeksteen, de rots der eeuwen, de steenrots die gekloofd is. En waarop een zondaar die de dood en de eeuwige nacht verdiend heeft, mag zinken. En door het geloof mag rusten. Want er is één naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Kunt u het begrijpen? Dat die man van wie ik eens hoorde. Dat hij zo met zijn schuld vastliep. Dat hij nergens meer wegzag. En nergens meer licht. En toen onder een preek kwam, het was een preek die gelezen werd. En die preek, die ging over die tekst uit het begin van het Matthäus-evangelie. Gij zult zijn naam heten Jezus. En toen ging die naam open onder die preek. En de man zegt, ik heb niks van die preek gehoord. Ik heb alleen maar de naam gehoord. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. En wat zullen wij zeggen? We hebben over uw naam, de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, mogen nadenken. En wie zal kunnen uitstallen en beschrijven wie hij is voor een zondaar die de zaligheid mist, die rampzalig is in zijn blindheid, in zijn vijandschap, in zijn dood en in zijn schuld. Heere, verlos ons daarvan. Voor het eerst en werk die verlossing door in het leven van uw kinderen. Opdat zij hem mogen leren kennen. En in hem alle heil en licht en kracht en hulp en genade mogen vinden. O Heere, wil dat doen. Wil u onze stamelende dank aannemen voor het goede wat u gaf. Zegen uw woord. Neem al het zondige weg. En laat dit woord deze week met ons mee mogen gaan. Wil u ons allen leiden. In het werk, op school, op wat we ook te doen hebben. En Heere, geef dat we bovenal dat ene nodige, de zaligheid die in de naam ligt, mogen zoeken en mogen vinden. Sterk ons bij ons werk. Sterk ons als we niet werken kunnen. Zegen de kinderen op school. Bijzonder hen die voor de overgang zitten. En heel in bijzonder hen die examen moeten doen. Wil u ook daarin uw zegen en uw hulp schenken. We vragen het. In de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Slotzang is het laatste vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 11. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.